Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 47, daarvan het derde vers. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. Het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. Hef den lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. Zing de schoonste stof, zing des konings lof. Met een zuiver galm, met een blijde psalm. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Laten we met elkaar zingen. Psalm 47, derde vers. Voor u zal worden gelezen uit de Heilige Schrift van het Heilig Evangelie van Lucas, het 24e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 53, maar vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 6, wat handelt van de volharding der heiligen. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing den Heilige Geest van de zijne, ook zelfs in hun droeve gevallen, niet geheel weg, en laat hen zo ver niet vervallen, dat ze van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode of tegen de Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwige verderf storten. Lucas 24 vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God.
Wij gaan zingen Psalm 68, de versen 9 en 17. Psalm 68, het negende vers: Gods wagens boven het luchtenzwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom. Psalm 68, de versen 9 en 17. Gemeente, u kunt de tekstwoorden voor vanmorgen vinden in ons voorgelezen, Lucas 24, de verzen 50 tot en met 52. Onze tekstwoorden vindt u in Lucas 24, de verzen 50, 51, 52. We lezen daar Gods woord. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende, zegende hij hen, en het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel, en zij aanbaden hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Christus ten hemel gevaren. Wij willen met Heere hulp letten op drie gedachten. Ten eerste een verworven zegen. Ten tweede een geopende hemel, ten derde een Goden verheerlijkende vrucht. Christus ten hemel gevaren, een verworven zegen. En zijn handen opheffende, zegende hij hen, en het geschiedde als hij hen zegende. Zo lezen we in de verzen 50 en 51, het eerste gedeelte. Een geopende hemel, dat hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel. Een Goden verheerlijkende vrucht. En zij aanbaden hem. En keerden weder naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. En hij leidde hen. Gemeente, wat beginnen onze tekstwoorden met een zeer bijzondere, rijke opmerking. Jezus leidt hen. Wat hebben ze dat nodig? Deze discipelen, het is niet zomaar een tocht. Het is niet zomaar een wandeling die ze gaan maken. De Allerhoogst, de opperste wijsheid, hun meester. Hij leidt hen. Hij neemt ze bij hart en hand. Hij leidt ze door zijn geest en door zijn woord. Hij zendt zijn licht en zijn waarheid in het lijden dat hij doet. Wat een voorrecht toch, gemeente, want deze discipelen, ze dachten telkens dat ze er al waren. Dat zagen wij zondagmorgen ook. Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? Ze zagen zo het koninkrijk voor zich. En dat zou van stonden aan overgaan in het koninkrijk der heerlijkheid. Ze dachten dat ze er al waren. Maar ze moeten worden geleid. Als een blinde moeten ze worden geleid. En dat zal hij doen. Hij leidt de zijnen van stap tot stap in de weg der zaligheid, in de heilgeheimen van het zalig worden, in de verborgenheden van Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is, maar ook in de gangen zo vol roem en eer van Sions vorst en Heer, opdat die gangen hen zouden blijken en zij die gangen straks ook zouden mogen gaan prediken. Het is niet zomaar een tocht, deze discipelen, ze worden door Christus geleid, want ze zullen een veel hoger doel gaan zien dan dat het zomaar een wandeling is. Ze zullen getuigen zijn van zijn hemelvaart. En niet alleen dat ze voor zichzelf mogen verstaan dat onbevattelijke wonder, dat Christus ten hemel gevaren is om hun plaats te gaan bereiden daar. Maar ze zijn ook getuigen van zijn hemelvaart, opdat ze straks van zijn hemelvaart zouden gaan getuigen tot de anderen. Gemeente, hebt u nu die leiding van Christus ook al nodig gekregen in uw leven? Bent u vanmorgen ook naar de kerk gekomen, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij geleiden. Ik hoop dat het vanmorgen waar mag worden voor zulke. Ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door paden die zij niet geweten hebben. Ik zal het kromme tot recht maken en de duisternis tot licht. De Heere mocht betonen dat hij de getrouwe is en de onveranderlijke, die nooit laat varen de werken zijner handen. Wij hebben onderwijs nodig. Wij moeten geleid worden bij aan- en bij voortgang. Gods kinderen komen er hoe langer hoe meer achter dat ze de leiding van s Heere Geest niet missen kunnen. Christus is de overste leidsman. En daarom op deze hemelvaartsdag komt het woord tot ons. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziend op die overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus. Die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen. En de schande heeft veracht, maar nu is gezeten aan de rechterhand van de majesteit Gods in de hoogste hemelen. Het is hemelvaartsdag. De kerk moet geleid worden door God de Heilige Geest. Opdat ze het woord mogen verstaan. Opdat op deze hemelvaartsmorgen de ogen naar boven zouden worden gericht. En ze zouden worden los en afgetrokken van al dit aardse. Want onze zielen kleven aan het stof. Wij zijn der aarde aards. Maar wanneer de geest van Christus ons hart gaat vervullen. Dan zoeken en bedenken wij de dingen die boven zijn waar Christus is. En niet die op de aarde zijn. Hij leidt hen, niet een uitgezonderd gemeentevolk des Heren. Hij leidt zijn gehele gemeente. Hij leidt zijn kudde, hij leidt ze door zijn geest en door zijn woord. De dwaze die dwalen zal, die brengt hij immers terecht. We hopen er straks nog even op terug te komen. Hij leidt ze buiten Jeruzalem. Ze gaan Jeruzalem uit, de stad des groten konings. De stad die Christus heeft verworpen, de stad vol vijandschap, de stad met zoveel godsdienst. Evenwel, ze moeten er straks terug naartoe, maar nu leidt Jezus Jeruzalem uit. Hij gaat richting Bethanië, zo lezen wij. Kinderen, even opletten, hoor, als je een kaart van Israël, van Judea of van Jeruzalem zou nemen, doe het straks na de preek maar eens. Je hebt vast thuis wel misschien een atlas van de Bijbel. Of anders pak je de GBS-Bijbel. En in de GBS-Bijbel staat een landkaart, ook van Jeruzalem. En dan kun je precies zien welke weg ze hebben gewandeld richting Bethanië. En nu moet je eens eventjes opletten langs welke plaats ze dan komen. Welke plaats ligt daar? Daar ligt Gethsemane. Het kan niet anders, gemeente, of deze discipelen, die zijn teruggeleid geworden. Het is nog niet zo heel lang geleden, zo'n 40 dagen geleden, dat Christus zich overgaf en dat hij in de hof van Gethsemane hen alleen liet, dat hij verder alleen de hof inging. Dat hij daar kroop als een worm en geen man. En dat zijn bloed als grote druppelen bloeds op, dat zijn zweet als grote druppelen bloeds op de aarde afliep. Dat hij in zware strijd zijn het aangezicht van zijn vader zocht. Dat hij daarna gevangen is genomen door de scharen, door de bende die van het Sanhedrin was gezonden. En dat zij vrij mochten uitgaan, maar ze moeten zich diep schamen. Want de meester had gezegd, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Ze hebben hem alle alleen gelaten. En als zij dan nu deze wandeling maken en ze komen langs de hof van Gethsemane, dan worden ze erbij bepaald welke dure prijs er voor hen is betaald. Dat ze duur gekocht zijn, niet met goud of met zilver, maar met het dierbare bloed van hun meester, met het dierbare bloed van hun zaligmaker, die hen kocht en die hen verloste en die hen zich tot hun eigendom maakte. Er is een hoge prijs voor zijn gemeente betaald. En deze discipelen, ze zijn erin onderwezen. Nu komen ze langs die plaats waar Christus de pers alleen heeft getreden. En niemand van de volkeren was er met hem. Maar hij heeft overwonnen. Zo wandelen ze daar. En Christus leidt ze. En hij onderwijst ze. Ze hebben hem niet alleen leren kennen in zijn diepe vernedering. In zijn sterven. In zijn bloedstorting, in zijn kruisdood, Ze hebben hem ook leren kennen in zijn gezegende opstanding. Hij heeft overwonnen over dood, hel en graf. Hij is het graf uitgekomen, overwinnende en opdat hij zou overwinnen. Hij is opgestaan tot hun rechtvaardigmaking. En als ze daaraan terugdenken, 40 dagen geleden, hoe ze op de opstandingsavond hun meester door het geloof hebben aanschouwd, toen hij zich openbaarde als de vredevorst die had overwonnen, gemeente, dan is het hart vervuld met heilbespiegelingen. Christus hun meester, ze zeggen, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Dan zegt hij, het komt u niet toe te weten de tijd of de gelegenheden die mijn vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Allerhoogste die over u komen zou, de kracht des Heiligen Geestes. En als ze dan naar hem zien, kinderen, moet je in je gedachtes even gaan, ze zijn nu op de Olijfberg. En dan zien ze dat de Heere Jezus zijn handen opheft. En dan wordt hij van de aarde opgeheven en vaart hij op naar de hemel. Kinderen, jullie weten wel, als wij spreken over de handen opheffen, waar je dan aan denkt in het Oude Testament. Dat lezen wij van de priesters. Wat Jezus hier doet is het gebaar van een priester. Hij heft zijn handen op om zijn gemeente, bijzonder hier zijn discipelen, te zegenen. Als wij in die handen zouden blikken, kinderen, dan zien wij het teken der nagelen in die handen. Het zijn doorboorde middelaarshanden, waarmee hij aan het vloekhout des kruises genageld is geweest. Het zijn zijn middelaarshanden waarmee hij de prijs der ziel, dat rantsoen aan God, in de tijd volkomen heeft willen voldoen. Het zijn zijn middelaarshanden waarmee hij het handschrift dat tegen hen was, heeft uitgewist. Het zijn milde handen, vriendelijke ogen, want die zijn bij hem van eeuwigheid. Het gebaar van een priester, hij heft zijn handen op boven zijn discipelen en zo wordt hij opgenomen. Het is het werk van een priester. Hij zegent hen, staat er. Wanneer deed een priester dat nu bijzonder, kinderen? Even meedenken. Wanneer zegende de priester het volk? Dan was eerst in het voorhof het offer gebracht. Dan was er een offerdier geslacht. Zijn keel was doorgesneden met een scherp mes. En het bloed vloeide daar op het voorhof. En het offerdier werd geofferd op het brandofferaltaar. Dat vuur, dat werd niet uitgeblust. Dat mocht niet. En de rook van het offer steeg op. En de geur van het offer verspreidde zich. Dan werd het bloed ook deels opgevangen. En op de grote verzondag, kinderen, dan ging de hoge priester met dat bloed het binnenst heiligdom in. Dan bad hij voor het volk. Dan zocht hij het aangezicht van God. Dan bad hij tot de Allerhoogste of de Heere zijn volk wilde zegenen. En als hij dan uit de tempel kwam, dan hief hij zijn handen op en dan zegende hij het volk. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Christus heeft het offer gebracht. Het offer van zijn lichaam. Hij gaf zichzelf. Hij gaf zijn lichaam. Hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn hartebloed dat werd vergoten tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. In Johannes 17 lezen wij het hoge priesterlijk gebed van Christus, waarin hij bidt voor zijn gemeente, hij bidt voor zijn kerk, hij bidt voor zijn jongeren, of God ze wil bewaren in deze wereld, of de Heere ze wil bewaren van de boze. De Heere Jezus zegt, ik bid niet of gij hen uit deze wereld wegneemt, maar of gij hen wilt bewaren. En of opdat de gemeente één mag zijn. Zo bidt Christus de hoge priester het hoge priesterlijk gebed. En kinderen, als je de Bijbel zou nemen en je slaat Johannes 17 op, dan zie je het hoge priesterlijk gebed. Maar aan het einde van Johannes 17 staat daar geen amen. Christus, hij heeft gebeden, maar dat doet hij nog. Maar als hij dan het offer heeft gebracht en voor zijn kerk heeft gebeden, dan heft hij nu zijn handen op voor hij naar het binnenst heiligdom gaat en dan zegent hij zijn gemeente. Deze hoge priester was bevoegd en hij had de macht om de zegen te gebieden, want hij had de zegen verworven. In welke weg? Wat staat er tegenover de zegen? De vloek. De vloek rust op mij, op u, op ons allen van nature, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boeken der wet om dat te doen. De vloek is over ons uitgesproken. Gemeent, smeek om onderwijs, om de zaligmakende overtuiging van God de Heilige Geest. Of u het mag leren verstaan dat wij schuldig staan en liggen onder het oordeel van de drievoudige dood. En onder het oordeel van de vloek, wat is Christus nu komen doen? Hij kwam naar deze aarde en hij wilde een vloek worden voor de zijne. Hij is tot zonde gemaakt voor de zijne. Hij stierf de vervloekte kruisdood. En toen hij zo gewillig het kruishout op zich liet leggen, nam Christus daarmee de vloek voor zijn ganse kerk op zich. Hij nam de vloek van zijn kerk af. Hij gaat de vloek wegdragen door aan het vloekhout des kruises te sterven en zijn leven af te leggen. Hij heeft de vloek weggedragen, weggenomen, opdat hij de zijne met zijn zegeningen zou gaan vervullen. Dus het is een gegronde zegen. Het is een zegen waar de kerk houvast aan mag hebben door het oprechte geloof. Want Christus heeft aan het vloekhout uitgeroepen, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is een gegronde zegen. Gemeente, het is een onmisbare zegen. Er is een erfenis wat luistert vanmorgen naar het woord. En dat is erachter gekomen dat ze liggen onder de rechtvaardige vloekspraken van Gods heilige wet. En dat bedelt elke dag om de zegen die Christus heeft verworven. Wat is nu eigenlijk de zegen? Wel, als nu een hoge priester het offer had gebracht en voor het volk had gebeden, dan had die priester gebeden om de vergeving van zonden. Wel, dat heeft Christus voor zijn kerk ook gedaan. En nu heeft Christus niet alleen gebeden om de vergeving. Christus heeft de vergeving ook daar gesteld, teweeg gebracht. Want hij heeft de zonde verzond en de vloek weggedragen. Dus nu geeft hij zijn kerk de vergeving van zonde uit loutere genade om zijnentwil. Welke zegen ontvangen ze nog? De kerk ontvangt niet alleen de vergeving van zonde, de kerk ontvangt ook de zegen van de verzoening met God. Er is een erfenis wat er zo naar uitziet, om op gronden van recht en gerechtigheid met God te worden verzoend in een rechte weg. Wel nu Christus heeft dat verworven, en nu zal Sion dan recht worden verlost, en met God worden verzoend, en die zegen die Christus heeft verworven, die deelt hij zijn gemeente ook uit. Welke zegen ontvangen ze nu? Er is een erfenis in ons midden, gemeente, wat er naar uitziet om hersteld te worden in Gods gunst en zalige gemeenschap. Dat roept het wat uit als ik dan u heb, o Heere mijn. Zou daar iets anders mijn God zijn? Zou ik ergens groot of te kleine een God hebben dan u alleen? Het is hen om God te doen. Ze voelen de breuk die er ligt tussen God en hun ziel, vanwege de bondsbreuk in het paradijs. De kloof die ze veroorzaakt hebben door hun diepe val. Ze voelen de scheiding, want ze zijn bij God vandaan gelopen. Er is een onmetelijke afstand tussen God en hun ziel. Hoe zullen ze ooit terugkomen in zijn gunst? Hoe zullen ze ooit worden hersteld in zijn gemeenschap? Wel, Christus is de middelaar. Hij zegent zijn kerk met die zegen dat ze hersteld zullen worden in de gemeenschap met God. Welke zegen schenkt Christus zijn kerk? Zijn onveranderlijke zondaarsliefde. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, ik ben met jullie al de dagen tot de volleinding der wereld. Waarmee zegent hij zijn gemeente? Met zijn voorbeden, waarmee hij steeds tussentreedt bij den Vader. Wat een wetenschap voor de kerk op aarde. Ze mogen leven onder de zegen van de voorbeden van die grote hoge priester aan Gods rechterhand in het binnenst heiligdom. Welke zegen ontvangt de kerk? Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit alle die redt hen de Heere. Dat is de zegen die Christus als hoge priester voor zijn kerk heeft verworven. Die in alle dingen verzocht is geweest, uitgenomen de zonde. Hij is die medelijdende en barmhartige hoge priester die medelijden kan hebben met al de zwakheden der zijnen. En dan zegent hij de kruisweg die zijn kerk moet bewandelen. Wat is de zegen nu eigenlijk die de kerk ontvangt? Jeugd, kinderen, ik zeg het in één woord, het is de zaligheid. Die krijgt de kerk om de arbeid van de zaligmaker. Hoe komen ze daar nu aan? Wel, we zijn begonnen met te zeggen dat Jezus hen leidde. Wat is hij? Hij is profeet. En als profeet, dan zegent hij zijn kerk die op de aarde is. Die op de aarde achterbleef. Hij maakt het waar. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Hij onderwees hen. Dat deed hij. Dat zal hij blijven doen. Hij is de opperste wijsheid die niet aflaat zijn gemeente op aarde te onderwijzen. Zere goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hoe hij dat doet? Door zijn geest, door middel van zijn woord. Gezalfd met de Heilige Geest, tot onze hoogste profeet en leraar, om ons de verborgen raad en wil van God aangaande onze verlossing volkomen te openbaren. Hij zal de blinden leiden door de weg die ze niet hebben geweten en doen treden door paden die ze niet hebben geweten. Dat geeft moed op deze hemelvaartsdag. Dat doet hij zonder enige verdiensten van de zijne. Dat doet hij uit loutere genade. Hij onderwijst. Hij verkondigt de weg der zaligheid door middel van ambtsdragers, zijn dienstknechten. Hij laat zijn woord prediken. Wat is de zegen op deze hemelvaartsdag? Dat hij als die hoogste profeet zijn onderherders uitstoot. Dat is de zegen. Dat doet hij. Want dan zien we ook zijn derde ambt. Hij is koning. En hij geeft een koninklijke zegen. Hoe kan hij die geven? Hij overwon over dood en hel en graf. Hij deed Satans kop teniet. Hij deed de zonde teniet. Hij overwon de wereld. Hij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd zijn buit. Hij zag zijn strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Terwijl dat nu zeggen, hij vergadert zijn gemeente. Dat doet hij in zijn koninklijke bediening. Dan maakt hij van vijanden vrienden, jonge mensen. Maar één wenk van zijn alvermogen, door de bediening van zijn woord, hij paart zijn geest eraan, maakt het woord levend, hij maakt het krachtig. Hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Hij zegt, hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Dewijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. In zijn koninklijke bediening heeft hij maar één machtwoord te spreken. En Saulus van Tarse ligt neergeveld op het slagveld van vrije genade. Nou, u briest vast niet meer. Blazen er nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren dan Saulus van Tarse deed. Wel, het was maar één wenk van Christus koninklijke almacht. En daar lag Saulus van Tarsen. En daar gaat hij zulke onderwijzen. En hij gaat zulke regeren. Rechtvaardig, wijs en zacht. Hij beschermt, hij behoedt, hij beschut. Hij zegt als koning, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wat er ook gebeurt, kerk des Heren, gemeente, te midden van de laaghangende oordelen, Christus regeert. Hij zit hoog verziet schoon op zijn troon. En de prinsen van naam, die zijn hem gehoorzaam. Maar bijzonder regeert hij zijn kerk. De grote zegen, hij stoot arbeiders uit en hij maakt zijn bediening heerlijk. Hij breidt zijn koninkrijk uit. Er worden nieuwelingen geboren in Sion, zolang er zon en maan het nageslacht aan licht zullen wezen en op en onder zullen gaan. We gaan naar onze tweede gedachte, een geopende hemel. Dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Wat een onderwijs. Hij vraagt niet of ze het goed vinden. De kerk wil hem niet loslaten. De discipelen wilden hem niet loslaten. Maria Magdalena wilde hem niet loslaten. De andere vrouwen wilden hem niet loslaten. Ze wilden van de aarde een hemel maken. En dat willen wij ook allemaal wel. Maar dat is nu net iets wat niet kan. Gods kerk wil het ook wel. Maar dat is iets wat niet kan. Christus onderwijst in zijn hemelvaart. Al willen ze hem vasthouden, hij neemt afscheid. Van hen scheidende. Hij gaat weg. Hij vaart ten hemel op vol eer. De kerk blijft achter. Waarom toch? De kerk moet weten dat ze nog op de aarde zijn, een verdrukking van 10 dagen. De kerk moet weten, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreek. De kerk moet weten dat zijn heengaan beter is dan zijn blijven op de aarde. Het is u nut dat ik wegga, want zo ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En hij zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. Hij zal u overtuigen en hij zal u in al de waarheid leiden. En hij zal mij verheerlijken. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben. Zo kom ik weder en zal u alle tot mij nemen. Opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Kerk. De gemeente is er niet op achteruit gegaan toen Christus ten hemel gevaren is en afscheid van zijn kerk op aarde nam. Nee, trouwens, ik moet het wel goed zeggen. Het geschiedde dat hij van hen scheidde. Er staat niet dat hij afscheid nam. Hij scheidde van hen. Er ontstond een scheiding, maar hij nam geen afscheid. Want hij is God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, die met zijn godheid, majesteit, genade en geest nimmer meer van zijn kerk wijkt. Hij is opgenomen, dat is het werk van God de Vader. Dat is het antwoord van God de Vader op zijn volbrachte middelaarsarbeid. Dat is de bekroning voor de Zoon van zijn eeuwig welbehagen, die op aarde zijn middelaarsbediening volbracht had. Kinderen, we lezen voor de hemelvaart verschillende woorden in de Bijbel. Hij is opgenomen, en dan begrijpen jullie wel, dan wordt er bedoeld, dat heeft God de Vader gedaan. Zijn Vader neemt zijn kind Jezus weer op in de hemel. En dat doet de Vader omdat de Vader tevreden is met het werk van de Heere Jezus Christus op de aarde. Als wij lezen, hij is opgevaren, dan deed Christus Jezus de Heere dat zelf. Hij is God, dus door zijn en in zijn goddelijke kracht is hij opgevaren ten hemel. De hemelvaart, even een paar dingen, catechisanten, wat je moet onthouden. De hemelvaart is waarlijk. De hemelvaart was zichtbaar. De hemelvaart was plaatselijk. Waarom waarlijk? Omdat er meer dan genoeg twijfelen aan de hemelvaart van de Heere Jezus Christus, die zeggen dat bestaat niet. Luister dan eens. Hij is de schepper van hemel en de aarde. Door het woord des Heren, door Christus, zijn de hemelen gemaakt. Zal dan de schepper van hemel en aarde niet boven de natuurwetten kunnen staan? En zal hij niet door de dampkring kunnen heen gaan? Door de wolkenhemel, door de sterrenhemel, wordt hij opgenomen in de derde hemel. De hemel der hemelen. De plaats der eer waar God zijn heerlijkheid het meest en het luisterrijkst openbaart. Hij is waarlijk opgenomen. Zichtbaar. Ik vraag nogal eens aan de catechisanten, hoeveel ogen staarde de Heere Jezus na? Kinderen, hoeveel ogen keken naar boven toen de Heere Jezus werd opgenomen? Ik wil wel dat je het opzoekt. Hoeveel ogen keken hem na? Hij is zichtbaar opgenomen. Ze zagen hem heen varen, totdat een wolk hem wegnam van hun ogen. Hij is zo plaatselijk opgevaren. Wat bedoelen we daarmee? Dat zijn menselijke natuur niet alomtegenwoordig is geworden, zo Luther meende. Neem het hem maar niet kwalijk. We hebben allemaal onderwijs nodig. Hij is plaatselijk opgevaren. Dat wil zeggen dat hij van de ene plaats, de Olijfberg, daar was hij met zijn jongeren, wordt hij opgenomen in de derde hemel naar zijn menselijke natuur. Plaatselijk opgevaren, daar is hij. In de hemel, in de derde hemel. Dus onze tweede gedachte was de geopende hemel. De hemel is geopend. Het verloren paradijs dat is opengegaan. Dat is een onbevattelijk wonder. Want voor het paradijs, daar stond de engel met die uitgetrokken zwaard. Dat zich omkeerde. Om te bewaren de weg van de boom des levens. Wij hebben de hemel door onze zonde toegesloten. Maar op grond van de arbeid van de Heere Jezus Christus is de hemel weer geopend. Wat heeft hij dan gedaan? Even opletten. Denkt u even mee. Christus heeft zich vernederd. Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Moeten we het anders zeggen? Dus aan zijn hemelvaart ging voor Christus een hellevaart vooraf. Niet dat hij letterlijk is afgedaald in de hel, maar hij heeft zich vernederd. Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Hij heeft de helse angsten en pijnen voor zijn kerk in plaats van zijn kerk geleden en doorworsteld. Christus heeft zijn arbeid volbracht. Hij is afgedaald. Hij is de bittere kruisdood gestorven. Hij legde zijn leven af. Hij vergoot zijn dierbaar hartebloed. Hij riep uit, het is volbracht. Het hoofd buigende gaf hij de geest. Wat gebeurde er toen, kinderen? Toen scheurde het voorhangsel van boven tot beneden. En u gaat de hemel open. Dat is dezelfde betekenis. De weg tot God is gebaand. De weg tot God is geopend. De weg naar het verloren paradijs is weer ontsloten. Het is een wonder, de hemel geopend. Christus na zijn menselijke natuur opgenomen in de derde hemel. De Zoon keert terug tot de Vader. God de Zoon komt thuis. Als koning naar zijn paleis. Als priester naar het heiligdom. Als zoon naar zijn vader. Als kind komt hij thuis. Luister eens. Christus. In zijn menselijke natuur. Dus er keert een mens terug. Tot God. Dat is een wonder. Christus wordt teruggebracht in de gemeenschap met zijn Vader. En Christus, hij neemt zijn ganse kerk mee. Zijn gemeente, die wordt door Christus teruggebracht. Wie zijn dat nu? Dat zijn zij die het verblijf in het Vaderhuis verzondigd hebben door hun erf en dadelijke zonde, die de gemeenschap met God verzondigd hebben, die de hemel met hun zonde hebben toegesloten, die bij God vandaan zijn gelopen, die in verbond met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel hebben gemaakt, die de duivel de hand hebben gegeven, die zich van God hebben losgescheurd, die de eeuwige dood zich hebben waardig gemaakt. Vraag of God het u leert. Dan gaat u met de dichter verstaan, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood, o Heere. Och, weet mijn ziel door u gered. Kent ge de ladder Jacobs? Kent ge de Emmanuel? Kent ge de zonen Gods? Kent ge de middelaar Gods en der mensen? Hij is naar deze vervloekte aarde gekomen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot een vader dan door mij. Jacob lag als een ellendige onder gesloten hemel. Maar toen ging de hemel open. En toen daalde de ladder Jacobs op de aarde. En Jacob zag den Heere op de ladder. En wat een onbevattelijk voorrecht. Dat ik die dierbare Christus mag leren kennen. En we hebben erbij stilgestaan. Wij moeten hem leren kennen in zijn diepe vernedering. God is een God van orde. Want vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods kan niet anders voor onze zonde betaald worden dan door de dood van de Zonen Gods. Wij moeten hem leren kennen in zijn gezegende opstanding. Hij overwon tot rechtvaardigmaking van zijn kerk, is hij opgestaan uit de dood. En nu vaart hij ten hemel of vol eer. En neemt hij zijn ganse kerk mee. Luister nu eens, de hemel is opengegaan voor Christus. Op grond van zijn middelaarsarbeid. Maar de deur ging achter hem niet dicht. Ellendige ziel, die God zoekt in al uw geween. Houd aan, grijpmoed, uw hart zal vrolijk leven. Alle zielen met heimwee van binnen, naar de levende God, die komen thuis. Want Christus is thuis gekomen. En niet voor zichzelf alleen, maar hij neemt straks zijn gemeente op in heerlijkheid. Een geopende hemel, dat is de zaligheid. Wat betekent dat, een geopende hemel? Dat betekent het hemelleven. Wat betekent het hemelleven? Het gaat het volk van God niet om de hemel, maar het gaat hen om de God van de hemel. Wel, het hemelleven is dit, dat God de mens weer terug heeft, die in Adam van hem is afgevallen. Weet u wat het zalig hemelleven is? Dat de mens God weer teruggevonden heeft in hem, die de weg en de waarheid en het leven is. De ladder Jacobs, de Emmanuel. Dat is het eeuwige leven dat we hem kennen en Jezus Christus, dien hij gezonden heeft. Dat is het eeuwige leven wat de kerk wacht. Dat is de zalige gemeenschap met de drie enige God, waaraan nooit meer een einde komen zal. Dan zegt de Heidelberger dat wij ons vlees hebben. in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij ons ook tot zich zal nemen in heerlijkheid. Kinderen, als Stefanus wordt gestenigd, dan ziet hij de Heere Jezus staan aan de rechterhand Gods in de hoogste hemel. En dan zucht Stefanus: Heere, ontvang mijn geest. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Zijn er nog zielen in ons midden of in Uddel, die bij ogenblikken moeten instemmen met de dichter: o Heere, wanneer komt die dag, dat ik toch bij u mag wezen, en zien uw aanschijn geprezen? Omdat nu Christus opgenomen is in heerlijkheid, dan blijft de kerk niet achter. Het hoofd is boven, dan komt het lichaam boven. Werd Christus opgenomen, dan wordt de kerk opgenomen in heerlijkheid. Deze hemelvaartsdag, gemeente, predikt ons de jongste dag. Dan wordt het hemelvaart voor de ganse kerk. Dan mag de ganse uitverkoren gemeente met lichaam en ziel de Heere tegemoet gevoerd worden in de lucht, om dan altijd bij de Heere te zijn. Dan is er nooit geen scheiding meer. Mist u God? God te moeten missen is erger dan de dood. Ik hoop dat waarheid wordt in uw binnenste, dat God u gaat ontdekken aan uw gemis. En is er nog een erfenis dat er naar uitziet om thuisgebracht te worden? Thuisgebracht, teruggebracht. Smeek om onderwijs. Christus sprak tot zijn gemeente: ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. Vraag maar of hij dat onderwijs in uw hart en leven, in uw ziel, wil verklaren door zijn Heilige Geest. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Wat blijft er toch over? Ach, we gaan zien in onze derde gedachte, maar zingen eerst Psalm 42, vers 1. Heigend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen en wat volgt. Psalm 42, vers 1.
Thank you.
Christus ten hemel gevaren, een verworven zegen, een geopende hemel, een goden verheerlijkende vrucht. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Gemeente, wij kunnen het ons voorstellen dat de discipelen Christus hebben nagestaard in sprakeloze verwondering en in stille aanbidding, totdat een wolk hem wegnam van hun ogen. En alzo zij hun ogen ten hemel hielden, terwijl hij heen voorziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welk ook zeide: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. En dan gaan ze terug. Gemeente, de discipelen die blijven gezegend achter. Niet vergeten. Niet bedroefd. Niet verslagen. Niet teleurgesteld. Weet je waar dat op wijst? Dat het onderwijs wat ze van hun meester ontvingen, hoe langer hoe meer vat krijgt. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verboond getoond. Het heilgeheim is aan zijn vrienden. Gemeente, het lijkt dat ze al meer gaan verstaan hoe geestelijk en hemels het koninkrijk van Christus is. Zij aanbaden hem. Wat is dat? Gemeente, zonder enige twijfel geven ze Christus de goddelijke eer. Ze erkennen zijn hemelse majesteit. Het is de goddelijke eer die hij zo eeuwig waardig is. Het is de goddelijke eer die hem toekomt. Het is de eer die hij heeft verdiend door zijn middelaarsarbeid op de aarde te vervullen, zijn gemeente te verlossen, te kopen met de prijs van zijn dierbaar bloed, en hij maakt zich tot zijn eigendom. Christus is alle hulde waardig. Als er iets verstaan mag worden van die onbevattelijk grote weldaden die Christus voor zijn gemeente heeft verworven, dan kan het niet anders of er is iets van stille verwondering, stille heilige aanbidding in de ziel. Wie is toch deze? Wie is toch deze? Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loof. Gaat al het schoon der mensen verder te boven. Genade is in uw lippen uitgestort. Dies hij eeuwiglijk van God gezegend wordt. Gij zijt waardig, o Lam Gods, te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging van u aan tot in der eeuwen eeuwigheid. Ze aanbidden hem. Gemeente, dan liggen een ogenblik alle vleeselijke redeneringen eronder. Dan wordt niet alleen het hart vervuld met heilbespiegelingen, maar dan is de hemel een ogenblik in het hart. Dan is de ziel een ogenblik boven het stof. Dan worden er voorsmaken genoten van dat zalige hemelleven. Ik hoop dat de kerk deze dag toch de ogen der zielen naar boven mag richten. En dat de kerk door woord en geest toch verwaardigd mag worden te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. En niet die op de aarde zijn, want de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Ze aanbidden hem. Hoe komt dat nu? Gemeente, ze verstaan de waarde van zijn heengaan. Dit aanbidden, dat is een hart. Hartelijke geloofsbelijdenis. Dit aanbidden doet het hart rusten in het volbrachte werk van Christus, hun Heere en Zaligmaker. Ze geloven het. Ze vertrouwen Ik ben met u lieden, al de dagen, tot de volleinding der wereld. Matthew Henry zegt, Christus verwacht de aanbidding van de discipelen. Hoe dan? Hij zegt, Christus verwacht aanbidding van hen die zegeningen van hem ontvangen hebben. Christus zegende zijn jongeren, dat hebben ze in hun ziel gevoeld. Mochten ze ervaren, geloven, wat was het goed toen hij heen voer. Christus vervulde hun ziel. Als teken van dankbaarheid moeten ze nu, mogen ze hem nu aanbidden. Wat ze doen met hart en mond. Deze aanbidding is vrucht van de hemelvaart van hun Heere en Zaligmaker. Die in de gestaltenis Gods zijn, het geen roof geacht heeft, Goden even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is hij de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. En dan komt het, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Ze aanbidden hem. Ik hoop dat er vandaag vruchten gevonden worden door de bediening van de geest van Christus. Wat gebeurt er dan? Hemelvaartsvruchten, die verootmoedigen een mens, die vertederen een mens, die brengen een mens op de knieën, die doen een mens hartelijk buigen. Hemelvaartsvruchten. Die veroorzaken een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Hemelvaartsvruchten doen een mens beseffen dat deze wereld voorbij gaat. Dat het sterven wordt, dat het eeuwigheid wordt. Hemelvaartsvruchten werken een oprechte hartelijke schuldbelijdenis. Hemelvaartsvruchten, ach. Dan krijgt een ziel een welgevallen in de straffen hun ongerechtigheden en gaan ze het vonnis billijken. Hemelvaartsvruchten. Ik hoop dat er iets is van dit aanbidden wat de discipelen mochten doen. Waar is het vrucht van? Als u nu maar iets door het geloof mag aanschouwen van Christus, van zijn middelaarsbediening, van hem die de Zoon Gods is. De middelaar Gods en der mensen, die op de aarde kwam en die zich overgaf tot in de dood des kruises. En in welke mate hij nu ook door het geloof mag worden aanschouwd, u dan die gelooft is hij dierbaar. En dan kan het niet anders. Hoe langer hoe meer Christus dierbaar wordt voor de ziel, hoe hartelijker ze voor hem gaan buigen in het stof. Komt dan, zegt de dichter, buigen we ons dan biddend neer. Laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. En zij keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Wat blijdschap smaakt de ziel. Gemeente, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. De verschillende standen van het genadeleven. Als er iets van de zaligheid in Christus mag worden ervaren en geproefd en gesmaakt. Dan is daar iets van die hartelijke vreugde in God. Dan worden de zielen hemelwaarts getrokken. Dan gaan ze in de binnenkamer. Dan is het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dan roepen ze de Allerhoogste aan. Maar dan is er ook bij ogenblikken, komt luister toe, gij Godgezinde, gij die den Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ze keren weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Dan is er ook de gehoorzaamheid. Ze moesten terug naar Jeruzalem. Daar moesten ze de belofte des vaders, zeide hij, die gij van mij gehoord hebt, gaan verwachten. Dan gaan ze terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. We gaan ze er doen, bidden en smeken. Wat is Gods volk toch een wonderlijk volk. Dat komt omdat ze een wonderlijk God hebben. En dat komt omdat het genadewerk een wonderlijk werk is. Dan gaan ze terug naar Jeruzalem met grote blijdschap in God. Dan komen ze daar in Jeruzalem en dan gaan ze bidden en smeken. Ja, want er is toch een haper in de ziel. Er is een belofte. En dat is geen rustbank, maar een pleitgrond. En daarom bidden en smeken ze om de komst van de derde persoon in dat goddelijke wezen. Volk van God, indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Bedenkt de dingen die boven zijn, waar Christus is. Stem nu maar eens in met de dichter, hoog omhoog, mijn ziel naar boven. Hier beneden is het niet. Het rechte leven, lieve loven, is maar daar mijn Jezus ziet. Al wat gij op aard ook ziet, al wat gij hoort op aard, is uw kostelijk leven, lieve loven. Al wat gij wenst op aard, is uw kostelijk hart niet waard. Maar één oog geslagen op hem, die veel schoner is dan de mensenkinderen, dan wordt uw tong gestuurd door God de Heilige Geest om een lied ter ere van deze koning te zingen, die hoogversierd schoon zit op zijn troon. Gemeente, bedenk nu toch eens wat tot uw vrede dient. Christus heeft zijn arbeid volbracht. Hij heeft alles gegeven wat hij kon geven. Er is een uitgewerkte zaligheid. Er is een volkomen zaligheid. Hoort u uitgewerkte zielen en zondaren, volkomen zondaren en gemeente. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende, heeft het woord der verzoening in zijn knechten gelegd. Ze zijn gezanten van Christus wegen, hemelvaartsgeschenken. En ze bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Gemeente jong en oud, bedenk dat hij al zo zal komen, gelijkerwijs de discipelen hem naar de hemel hebben zien heenvaren. Hij komt op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Het leven is ernstig, de tijd is ernstig. Bedenk toch wat tot uw vrede dient. Jongens en meisjes, jeugd, zoek de Heere toch. Breng de dag niet in ledige ijdelheid door. Ga op je knieën en vraag, Heere, bekeer mij, bekeer ons tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn en volk des Heeren. Worstel toch of die Christus zijn koninkrijk wil uitbreiden onder ons. In de menigte des volks is des konings heerlijkheid. Amen. Psalm 24 vers 5 is onze slotzang. Psalm 24, het vijfde vers. Verhoogd, o poorten, nu den boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Psalm 24, vers 5. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.